Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten, gemeente. Door samen te zingen van Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. 26 vers 8. Op deze morgen maakt de Heere opnieuw zijn heilige wil aan ons bekend. En als we daarna geluisterd hebben, zingen we dan van Psalm 119, het 45e vers. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. 119, vers 45, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wil. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Deze morgen openen we de schriften in het Nieuwe Testament gemeten, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 45. Lucas 1, vers 26 tot 45. Dan lezen we het Adventsevangelie als volgt. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit de huize Davids, en de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met een grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Hier eindigt onze schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in het gelezen gedeelte. De versen 41 tot en met 43 in het bijzonder. We willen die woorden nogmaals lezen. Vers 41 tot en met 43. Dan lezen we de tekst voor de preek. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met een grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht des buiks. En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt. Voordat we daarna willen luisteren, bidden we de Heren om zijn zegen. En willen we in onze voorbeden ook denken aan de familie Ouwehand. De oudste zus van onze zuster is de afgelopen week plotseling overleden. De familie van de Born. De afgelopen week overleed het oma van Martijn op 93-jarige leeftijd. En voor dominee Hoefnagel, die de afgelopen week een hartinfarct heeft gehad. En komende week zal hij een operatie moeten ondergaan. De situatie is op dit moment stabiel. Zullen we de Heer bidden en ook danken. Almachtige, eeuwige en getrouwe God, heilige Heere. We zijn samengekomen op deze eerste dag van de week. Het is toch u die ons in de achterliggende week hebt gespaard en gedragen. En dat naar het geheim van uw taaie geduld. Van uw langmoedigheid. En u geeft dat we op de dag waarop we mogen gedenken dat u, Heer Jezus Christus, uit het graf bent opgestaan, samenkomen rondom uw eeuwig blijvend woord. Dat woord dat we, waar we naar mogen luisteren, en voor velen van ons geldt al dat dat is van generatie op generatie. Hoe schittert ook daarin uw trouw? En dat we op de eerste dag van de week rust mogen nemen van ons werk naar uw gebod. En ons te verblijden, om ons te verblijden en te verlustigen in u en in uw werken. Om dat te kunnen doen, bidden we om de leiding van uw geest. Wanneer we willen luisteren naar uw woord, schenk ons geopende harten, een verlicht verstand en de wil om te luisteren en uw woord te doen. Dat ons leven op u gericht mag zijn en dat u dat werkt door de prediking van uw woord, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. En dat we ons samen zullen verwonderen over uw grote werken. Over de grootheid van uw barmhartigheid en goede tierenheid. Want alles schittert van uw genade. We belijden voor u dat we alle weldaden, alle zegeningen, en het bijzonder de zegening van de zegen van de eerste dag van de week hebben verzondigd. Wat was er niet dat niet bevlekt was met zonde? En dat maakt ons schuldig voor u, Heere. Hoe durven wij tot u te naderen? Niet anders dan door de weg die u hebt gebaand. In het zenden van uw Zoon. Die in de weg van lijden en sterven, van bloed vergieten, van zichzelf te geven tot de rantsoen van velen, de vrije toegang hebt geopend. Om genade te ontvangen. Zegen voor iedere dag. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Naar uw eeuwige toekomst. En het zal wel zijn voor allen die u vrezen. En dan bent u het die op die levensweg wilt leiden, wilt onderwijzen, vermanen, vertroosten. We bidden daarom. Voedsel voor onze ziel. En dat als we luisteren naar die ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Iets van dat geheimenis. Van die gemeenschap der heiligen. Ook hier mogen proeven. Omdat u met uw heilige geest ons verbindt aan u, Heer Jezus Christus. Koning van de kerk. Onze ogen zijn op u. Sterk ons in spreken en luisteren. En wil zo denken aan jong en ouder. Heer, u kent onze levensomstandigheden, maar hoe die ook zijn, Heere, u blijft dezelfde. En uw werk blijft ook hetzelfde. We hebben er ook van gezongen. Al wisselen haar tonelen, wanneer het gaat om alles wat in deze wereld gebeurt. Alles bij alles wat in de kerken gebeurt, Heer, het grijpt ons aan. En tegelijkertijd zijn het allemaal roepstemmen die ons zeggen dat de ware rust en de ware vrede alleen in u gevonden wordt. In uw Zoon, die u hebt gegeven. Opdat we niet reddeloos verloren zouden gaan, maar leven tot in eeuwigheid. Wil genadig ondersteunen en sterken. Bijzonder hen die een moeilijke weg moeten gaan. U weet dat volmaakt, Heere. Maar doe ons ook geloven dat u van ons weet. En dat u voor allen die u vrezen het waar maakt dat u het kwade van ons weert. Of ten onze beste doet keren. Omdat u dat doet als een almachtig God. Een barmhartige vader. Gedenk aan hen die tobben met hun gezondheid. Die wellicht onderzoeken ondergaan of wachten op uitslagen. Die behandelingen ondergaan of medicijnen gebruiken. Zegent u het, Heere. Worden er altijd weer aan herinnerd dat we broze mensen zijn. En in het bijzonder als we er ook zo bepaald worden dat het leven ook kortstondig is. Zoals uw schrift, uw woord dat zegt. En dat het ook zo kan worden afgesneden. Dat ervaren ook de familie Ouwehand. Als zo op het alleronverwachts de oudste zuster van zuster Ouwehand uit het leven werd weggenomen. We bidden u, wil genadig de familie omringen met uw troost en uw nabijheid. Wat is de dood toch afschuwelijk, gruwelijk. Als het scheiding aanbrengt. Heere, wil genadig nabij zijn. En doe ons op u zien en op u hopen. Geef dat ook aan Martijn, aan de familie van de Born. Onder hele andere omstandigheden, maar toch, of we nu, op welke leeftijd we ook uit het leven worden weggenomen. Hebben we het ook ervaren in onze omgeving. Ook als het een hoge leeftijd is. Het geldt toch dat het altijd weer werkelijkheid is. En hij en zij stierf. Laat altijd een lege plaats achter. Heere, wil te midden van dat gemis ook genadig vertroosten. dat uw woord open mag gaan op de dag van de begrafenis. En maakt u het zo wel. We dragen ook dominee Hoefnagel hartelijk aan u de Heere op. U hebt hem nog willen sparen en dragen. Het had zo anders gekund. En dat beseft hij zelf ook, Heere. We danken u voor uw sparende zorg. En we bidden u, wees hem nabij. Waak over hem. Wilt u geven dat de geplande operatie doorgang kan vinden en dat u ook de handen van chirurgen wilt leiden. Een ingrijpende operatie. We bidden u, helpt u hem er doorheen. En dat zijn verwachting bij de voordeur van u de Heere mag zijn. Geef dat ook aan zijn vrouw Ria en aan de kinderen, de kleinkinderen. En kon het zijn dat u hem nog wilt sparen en ook nog tot zegen wil doen zijn voor familie en de kerken. Heere, we willen gaan luisteren. Neem genadig weg wat ons kan hinderen, in ons en om ons heen. Gedenk aan uw dienstknechten die u vandaag uitzendt om uw woord te verkondigen. Wees met onze vriend en broeder dominee den Butter, als hij in de gemeente van Meerkerk op voor te gaan. En breid uw koninkrijk onder ons uit en verbreek de werken van de boze. Verzoen onze schuld en hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Meent, ik kondig u alvast aan dat de collecten bestemd zijn voor de Kerk, Theologische Universiteit en Orgelfonds. En ik herinner u eraan dat na de dienst in de zaal gelegenheid is om met elkaar een kop koffie, thee of fris te drinken en elkaar te ontmoeten. En daarbij zijn uiteraard ook de gasten in ons midden van harte uitgenodigd. Ter inleiding op de preek willen we zingen van Psalm 34, de versen 2, 9 en 11. Psalm 34, vers 2, 9 en 11. Zingen we na het amen van de preek uit de lofzang van Maria het eerste en derde vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. En ook het derde vers, hoe heilig is zijn naam. De lofzang van Maria vers 1 en 3 na het amen van de prediking. Lieve gemeente, aan het schrijven en zingen van liederen komt geen einde. Er zijn zenders waar je dag en nacht, als je wil, naar kunt luisteren, non-stop muziek. Dat kan via de ether, via de kabel of via webradio. En als je wilt kun je vrolijk meezingen. Nou houdt niet iedereen van zingen. En sommigen zeggen dat ze niet kunnen zingen. Toch wordt in de Bijbel Gods volk getypeerd als een volk dat zingt. En nog graag ook. Niet zomaar een liedje, een deuntje, maar een lied tot eer van God. En het valt op dat juist wanneer mensen onder de indruk komen en je zou kunnen zeggen onder het beslag komen van Gods wonderlijke werken, dat ze dan gaan zingen. Denk aan het volk Israël, dat uit Egypte is verlost, door de Rode Zee is geleid en droogvoets aan de overkant is gekomen en dan vangt Mozes een lied aan. En daarop antwoordend Mirjam. Ze neemt de tamboerijn en begint te zingen. Of denk aan Hanna. Die zingt wanneer de Heere naar haar heeft omgezien. Haar gebed heeft verhoord en haar moederschoot heeft geopend. En ze een zoon mag baren die altijd in het huis van God mag zijn. Ze zingt Godelof. En al helemaal rondom de geboorte van de Heer Jezus. Wat wordt er gezongen? De engelen, Maria, Zacharias en eigenlijk Elisabeth ook. Het staat er wel niet dat ze hebben gezongen. Niet alleen Elisabeth, maar ook van Maria en Zacharias en de engelen staat niet dat ze gezongen hebben. Maar de dichterlijke taal die ze gebruiken wijzen toch wel op een lied. Een soort psalm. Ze beginnen te zingen. Vanwege Gods grote werken. En Elisabeth, zij begint ook te zingen als het ware. Als ze de groet van Maria hoort. En ze is verwonderd dat zij de moeder van de beloofde Messias mag ontmoeten. Dat leidt tot een lofzang. Elisabeth ontmoet de moeder van de Heere. Dat is het thema van de preek. Drie gedachten. We zien de gemeenschap der heiligen. Wij horen een lofzang en wij proeven de verwondering. Elisabeth ontmoet de moeder van de Heere. Wij zien de gemeenschap der heiligen. We horen een lofzang en we proeven de verwondering. We luisteren dus vanmorgen naar een gedeelte uit het Lucas-evangelie. Het evangelie dat de geboorte van de zaligmaker en alles daaromheen het meest uitgebreid heeft beschreven. En ik denk dat de jongens en meisjes in de kerk die geschiedenissen wel kennen. Maria, die in Nazareth woont en die dan bezoek krijgt, zo onverwachts, van een engel genaamd Gabriel. En die haar vertelt dat zij de moeder zal zijn van de beloofde Messias. En dat is zo wonderlijk, want Maria is nog niet getrouwd, ja, ze is ondertrouwd met Jozef, maar ze leeft nog niet met hem onder één dak. En hoe kan zij dan in verwachting raken als ze nog geen gemeenschap met hem heeft gehad? En dan geeft de engel nog zo'n wonderlijk antwoord ook, dat de Heilige Geest daar zal overschaduwen. En dan blijft het voor Maria nog een wonder. Maar dan krijgt ze ook een duidelijke aanwijzing van de engel. In vers 36, en zie Elisabeth, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die die onvruchtbaar genaamd was de zesde. En dan gaat Maria op die boodschap reageren. Hoe dan? In geloof. In geloof. Zij hoort daarin een aanwijzing van de engel en dan gaat ze doen wat ze hoort. Ze gaat naar Elisabeth toe. Wie kan haar beter begrijpen dan zij, die immers ook ervaart dat voor God niets te wonderlijk is? Immers, Elisabeth is op haar hoge leeftijd zwanger geworden. Elisabeth en Zacharias, reken maar dat Maria dat oudere echtpaar hoog heeft staan. Ze heeft diep respect voor ze, want ze worden ook ons beschreven als godvrezende mensen. Ja, dat zijn gewone mensen hoor. Dat wel, maar ze kennen een geheim. Het geheim van Gods genade. Het geheim waar Maria zelf ook in mag delen. En dat schept een band. Een band omdat dat mensen zijn die elkaar op geestelijk vlak begrijpen. Dat zijn mensen die anders in het leven staan. Je herkent dat aan de eerbied die ze hebben voor de Heer, voor zijn heiligheid en voor zijn majesteit. Je herkent ze aan de liefde die zij kennen voor de dienst van de Heer. Je herkent ze aan de hoop die zij hebben op God en er naar uitzien dat de Heer zijn werk zal doen, zijn belofte zal vervullen en zijn werk zal voltooien. Ik hoop dat jij ook zulke mensen, dat u ook zulke mensen in uw omgeving kent. Dat je er zelf zo'n een bent. Als Maria dan van Elisabeth hoort, dan wordt ze als een magneet naar Elisabeth toegetrokken. Naar haar nicht, zo zegt de schrift. Maar in het Grieks staat er eigenlijk bloedverwanten. Zacharias en Elisabeth kunnen dus ook heel goed de oom en tante van Maria zijn geweest. Of een achterneef en nicht. Dat het in onze vertaling met nicht is vertaald, heeft daarmee te maken dat in de tijd dat de Statenvertaling tot stand kwam, het woord nicht een bredere betekenis had. Namelijk een vrouwelijk familielid. In bredere zin. Nou, waar gaat Maria naartoe? Waar wonen Zacharias en Elisabeth? Ja, in Juda, in het gebergte, bij Jeruzalem natuurlijk, want Zacharias is priester. Maar welke plaats het is, dat wordt niet beschreven. Volgens de traditie is het Ein Karem geweest. Een stadje in de heuvels ten westen van Jeruzalem. Nou, Maria weet ze wel te vinden. Maar het moet wel een afstand zijn geweest van meer dan 100 kilometer. Dus Maria zal daar meerdere dagen over hebben gedaan. Maar dat heeft ze er graag voor over. Want ze wil zo graag bij Elisabeth zijn. En uit het vervolg blijkt wel waarom ze dat zo graag wil. Ja, vanzelf, zeg je het. Familie, dat zoekt elkaar op. Dat is een band die ook blijft, toch? Maar dat is niet de reden. Nou ja, je kan ook denken, ze zijn allebei zwanger en zet twee zwangere vrouwen bij elkaar. En natuurlijk spreken ze over hun zwangerschap, want ze kunnen elkaar zo goed begrijpen en aanvoelen. Maar daar hebt de schrift ook geen woord over. Niet dat ze het daar niet over gehad zullen hebben, dat zal vast wel. Want Maria is maar liefst 3 maanden bij Elisabeth geweest. Dus daar zullen ze heus wel over hebben gesproken. Maar dat is niet de reden waarom ze naar Elisabeth gaat. En dat is ook niet het hart van het gesprek geweest. Nee, Maria en Elisabeth spreken over de grote daden van God. Dat was het onderwerp van gesprek. Dat blijkt immers uit de lofzang van Elisabeth, als ik het zo mag noemen. Want beide kenden de vreugde, de blijdschap van Gods genadig ingrijpen in hun leven omwille van Israëls geschiedenis. Als die twee vrouwen elkaar ontmoeten, dan neemt de Heilige Geest de leiding van dat gesprek. En zodat ze elkaar onderwijzen en elkaar vertroosten en bemoedigen en samen zich verwonderen over Gods genade. Ja, dat geeft blijdschap. Heel in het bijzonder als je samen mag spreken over de zaligmaker die beloofd is. En zo, gemeente, is die ontmoeting tussen Elisabeth en Maria een goede illustratie, denk ik, van wat nou gemeenschap der heiligen is. Dat is elkaar ontmoeten en samen verblijden in God die naar waarde niet is te danken. Dat is samen je oor te luisteren leggen bij wat God tot je te zeggen heeft, bij zijn openbaring en bepaald te worden bij zijn grote werken. Voor ware gelovigen zijn zulke ontmoetingen, zulke gesprekken toch parels. Gesprekken met een gouden randje die je graag verzamelt. Zulke ontmoetingen verkwikt je hart. Het voedt de liefde en het verlevendigt de hoop op God. Herkent u dat, gemeente? En ziet u er in dat opzicht ook naar uit naar de komende week als de Heer het geeft? Extra kerkdiensten. Extra momenten om de gemeenschap der heiligen te beoefenen. Bij de viering rondom kerst en oud en nieuw. Misschien is er iemand die zegt, uitzien? Ik zie er alleen maar tegenop. Want juist in deze donkere dagen ervaar ik de eenzaamheid zo sterk. Mis ik mijn geliefde? Worden lege plaatsen zo nadrukkelijk gevoeld? Nou, dat kan zeker reden zijn om er tegenop te zien deze komende weken. Maar dat bedoel ik niet zozeer. Want bij die pijn en bij dat gemis kan er toch ook een uitzien zijn. Toch? Een uitzien naar het woord. Een uitzien naar onderwijs. Naar troost en naar hoop. Omdat je leeft bij het besef dat je een ziel te verliezen hebt voor de eeuwigheid. Omdat je door genade mag weten dat alleen in Christus Jezus ware troost en heil te vinden is. Ware inhoud en doel voor je leven is. En daarom zie je er naar uit dat de gemeente weer samenkomt. Om samen te luisteren. Of om mee te luisteren via de kerktelefoon als dat nog gaat. Zie je er naar uit om bezoek te ontvangen van iemand uit de gemeente die goed spreekt van de Heere, om er te zijn wanneer de gemeente samenkomt. Immers, dat is toch de weg waarin de Heere zijn heil, zijn verlossing uitdeelt en toepast door zijn geest? Of moet u eerlijk zeggen van ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. En je zucht op bij de gedachte dat er extra kerkdiensten zijn. Want ja, je weet toch al waar het over gaat. Die boodschap is toch altijd ook hetzelfde. Eigenlijk verveelt het je. Dat is wel erg, hè? Als je je verveelt onder de prediking van het woord. Hoe komt dat toch? Ja, dat is begonnen in het paradijs, toch? Door onze ongehoorzaamheid. En daarom staan onze oren verkeerd. Daarom luisteren we liever niet. Maar zijn we liever vol van andere dingen. Hoe zou dat nou anders kunnen worden? Dat wordt anders wanneer de Heer zijn liefde in je hart uitstort. Wanneer je weet wat het betekent dat God in genade naar een zondaar wil omzien. Het wordt anders voor je als het woord van de Heer in je hart verbreekt. Als je ontdekt dat je schuld hebt bij God, die goede, grote God, je schepper. De liefde kan dat niet verdragen, dat het niet goed zit tussen God en je hart. En het komende oordeel van God, dat doet je beseffen dat je verzoening nodig hebt. En die werkelijkheid doet je roepen tot God, om zijn genade. Dat doet je uitzien naar een woord van hem, van belofte, van vrede, van genade. Het doet je uitzien naar vergeving. En daar wil je steeds weer van horen. Daar kun je niet genoeg van krijgen. Als je hoort van het wonder van genade geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Om voor het eerst of opnieuw te mogen weten dat je zonden vergeven zijn. Gemeente, komt u graag samen. Ik vraag niet of u het goed hebt met elkaar. Dat zal wel. Maar komt u graag samen vanwege het woord. En wat hebt u er dan voor over? Mag het dan wat extra energie kosten deze dagen? Willen we er dan wat voor opzij zetten? Maria wordt als een magneet naar Elisabeth toegetrokken. Omdat ze uitziet naar de gemeenschap der heiligen. En in dat verlangen is Maria niet teleurgesteld uitgekomen. Maar als je dat verlangen nou niet kent, hè? Terwijl je u misschien wel zegt dat u de Heere vreest, de Heere dient, dan zou ik het er toch maar eens op nazien of het wel echt zo is. En moet je misschien wel tot ontdekking komen dat er veel meer liefde in je hart zit naar de dingen van dit tijdelijk leven dan je eigenlijk toe wilt geven. Mag op zijn minst wel leiden tot een ootmoedig gebed. Heere, vervul mijn hart met liefde tot u en uw dienst. En wil door uw geest het gepreekte woord zo toepassen, dat ik me verblijd in u en in uw verlossing. Want wie eenmaal de vreugde van de gemeenschap met de Heere en met elkaar smaakt, die ziet uit naar de volgende ontmoeting. Nou is natuurlijk de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth wel van unieke aard. Een eigen karakter. Als we daar onze voorstelling van proberen te maken, als we willen luisteren naar de inhoud van dat lied van Elisabeth, onze tweede gedachte. Nou, we zien Maria het huis van Zacharias en Elisabeth naderen. En ze komt bij de deur en ze doet die deur langzaam open, voorzichtig op een keer en begint ze te roepen. Een groet, zo staat er. Gebruikelijk was het om te zeggen, Shalom aleich. Vrede zij over u. Nou, wat ze gezegd heeft, dat weten we niet, maar dat ze een groet heeft uitgesproken, dat lezen we nadrukkelijk. Als ze dat huis van Zacharias en Elisabeth binnenstapt. En dat maakt wat los in dat huis. Daar ontstaat ineens een blijdschap, een vreugde. Een blijdschap van geloof. Want Elisabeth antwoordt Maria's groet met een lofzang. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht uws buiks. Wat zegt Elisabeth hier? Elisabeth zegt hier dat ze gelooft dat Maria de moeder is van de beloofde Messias. Elisabeth, geleid door de Heilige Geest, gelooft dat haar eigen zoon de voorloper zal zijn van de Messias. Ze gelooft dat ze nu ook oog in oog staat met de moeder van de Heere, van haar Heere en van haar God. Moet u bedenken dat Elisabeth dat op dat moment helemaal niet wist. Dat Maria de moeder van de beloofde Messias zou zijn. Dat wist ze pas op het moment dat Maria daar bij haar komt. Totdat de Heilige Geest het aan Elisabeth vertelt. Maria wist het wel natuurlijk. En Maria wist ook van de zwangerschap van Elisabeth. Want dat had immers de engel Gabriel aan haar verteld. Maar Elisabeth wist niet van het bijzondere van de zwangerschap van Maria. Aan Elisabeth was geen engel verschenen. Van haar doofstomme man heeft ze vast het een en ander begrepen. Als hij via een schrijftafeltje heeft verteld over over het wonder wat hij had gezien en had gehoord en dat ze een kind zouden krijgen. Maar dat van Maria wist ze niet. Maar nu weet ze het wel. Maar daar had ze dus geen engel voor nodig. Hoe heeft de Heilige Geest het dan aan Elisabeth duidelijk gemaakt? Nou, zou het niet zijn door de schriften, door de profeten die zij kende. Zij wist dat de Messias niet lang op zich zou wachten, omdat zij geboorte zou geven aan de voorloper van de Messias. Zij was zwanger van de Elia, die eerst komen zou. Die als een heroud vooruitloopt op de komst van de Messias. En de Heilige Geest geeft Elisabeth verder onderwijs op het moment dat Maria aanklopt en binnenstapt. En wat zij zegt en haar verschijning, dat zegt al genoeg. Ze voelt het in haar schoot, in haar buik. En dan stijgt Elisabeth boven haarzelf uit. Ze gaat woorden spreken die ze helemaal niet van tevoren heeft overdacht, maar ook niet spontaan boven komen, maar die de Geest haar geeft te spreken. Want er staat zo nadrukkelijk dat ze vervuld werd met de Heilige Geest. De Geest grijpt haar aan. En die bezet haar met de rijkdom en de volheid van het woord. Ja, dat gebeurt wanneer de Heilige Geest je ogen opent voor de rijkdom van Gods belofte. Wanneer de Heilige Geest je doet geloven in het woord van God. Dan ga je zien wat je eerder niet hebt gezien. Dan ga je luisteren zoals je nog nooit eerder hebt geluisterd. Dan ga je spreken zoals je nog nooit eerder hebt gesproken. Niet met veel woorden per se, daar gaat het niet om. Maar het gaat er wel om wat je zegt. Dan krijgt je leven een wending zoals het nog nooit eerder heeft gehad. Want hoofd en hart raken gericht op God en op zijn heilswerk. Ja, ik zei dat Maria's komst iets losmaakte in het huis van Elisabeth. Maar eigenlijk maakte het iets los in de moederschoot van Elisabeth. Want het kind Johannes dat zij verwachtte, is als eerste die de groet, de stem van Maria herkent. Johannes, nog niet geboren en toch al een profeet. Het ongeboren leven verblijdt zich in de vrucht die Maria draagt. En Elisabeth voelt dat. Ja, ze was 6 maanden zwanger. Natuurlijk had ze de baby al lang gevoeld. Johannes, de baby, die reageert ook op de emotie van een moeder. Maar het wonderlijke is, hier is het precies andersom. Elisabeth voelt dat Johannes, dat die baby in haar, van vreugde opspringt, omdat Maria binnenstapt. En dat geeft emotie bij Elisabeth. Ja, Johannes, dat ongeboren leven, had een emotie. Die werd blij. Het ongeboren leven. Het werd al geleid door de Heilige Geest. En misschien had Elisabeth het toen inmiddels ook al wel van haar man begrepen, dat die engel Gabriël tegen Zacharias had gezegd dat die baby die ze zou krijgen, dat die vanaf de moederschoot met de Heilige Geest vervuld zou zijn. En door het inwendige getuigenis van de Heilige Geest herkent het kind Johannes de aanwezigheid van zijn zaligmaker. Wanneer Maria binnenstapt. De bruidegom van zijn bruidskerk. De koning der koningen. Minuscuul klein. Wij zeggen een embryo. Hooguit een paar dagen oud. Begin van het menselijk leven. Begin. Maar niet minder mens dus. ongeboren leven, vanaf het prilste begin, valt het onder de zorg van God. Het begin van ons mens zijn. Zo was het ook van de Heer Jezus. En daarom van het allerprilste begin hebben we af te blijven. Het is het voorwerp van Gods tere zorg. Met het oog ook op het rijk van zijn genade. Dat ook. Want Gods geest was immers ook werkzaam in het leven van Johannes de Doper. Al was hij dat van zichzelf natuurlijk niet bewust. Maar in de moederschoot begint Johannes blijdschap. En die blijdschap die komt op een hoogtepunt 30 jaar later. In de kring van zijn volgelingen. Als hij dan de Christus mag aanwijzen. Zo zegt Johannes het zelf in Johannes 3, vers 29. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Johannes verblijdt zich in de komst van de Heer Jezus. En hij zegt het, hij moet wassen, hij moet toenemen en ik moet minder worden. Nou, de komst van de Heer Jezus doet hem opspringen van vreugde. Maar dat is toch eigenlijk wat er gebeurt in allen die de Heer vrezen, die hem verwachten. Allen die in hem geloven. Door het inwendige getuigenis van de Heilige Geest, zo kun je zeggen. Niet dat je dat werk van de Heilige Geest dan altijd per se zo direct bewust bent. Of bewust meemaakt, maar wel de gevolgen ervan. De vrucht. Namelijk de blijdschap om de zaligmaker. Blijdschap om het werk dat hij doet. Blijdschap om wie hij is. Het wonder dat je niet uitgesloten bent, maar ingesloten wordt door hem. Wanneer we hem ontwaren als de schoonste onder de mensenkinderen, dan komt er van binnen iets in beweging. Een blijdschap in het binnenste, vanwege zijn ontferming, vanwege zijn liefde, zijn genade, zijn werk van verlossing, zijn trouw, zijn leiding en bescherming, zijn zorg, zijn voorziening. En Elisabeth mag ervan zingen. In vers 42. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht uw buiks. Gezegend. O Elisabeth looft hier Gods genade. En dan gebruikt ze een woord dat ook Zacharias, door Zacharias later wordt gebruikt, zodra zijn tong wordt losgemaakt. En hij God ging loven. Loven. Gezegend. Het gebod gebruikt wanneer de oude Simeon het kind Jezus in zijn armen neemt. Iemand zegt, ja, dat Elisabeth een lofzang zingt over het kind dat Maria bij zich mag dragen, dat begrijp ik. Zeker wanneer we mogen aannemen dat Elisabeth door het geloof iets heeft mogen zien van de heerlijkheid van de Messias. Namelijk dat hij zou komen om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Maar eindigt Elisabeth nou toch eigenlijk niet in de mens? Als ze ook Maria prijst. Hebben de Rooms-Katholieken dan toch een punt om Maria een ereplaats te geven? Nee, zo bedoelt Elisabeth dat niet. Nou, wat dan wel? Elisabeth, ze mag door het geloof zien dat Maria een begenadigde is. Zo zegt de engel het toch ook tegen Maria, dat ze begenadigd is. De engel die zegt toch dezelfde woorden, dat zij gezegend is. Ja, waarom dan toch gezegend naar Maria dan? Nou, niet om Maria zelf. Maar omdat Maria door het geloof heeft geleerd zich helemaal toe te vertrouwen aan het woord dat de Heere tot haar sprak. En Maria mag daar ook van belijden. dat de Heere naar haar had omgezien. En Maria mocht het er belijden door het geloof. Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En straks, dan zingt Maria het ook in haar lofzang. Dat ze zich helemaal toevertrouwt aan het kind dat ze bij zich draagt. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En Elisabeth ziet dat Maria gelooft dat de Heere zijn volk heeft bezocht en verlossing brengt. En daarom kan Maria ook worden geprezen. Niet om wat zij doet, maar om wat haar ten deel is gevallen. Wat ben je gezegend als je het voorwerp bent van Gods genade. Wat ben je gezegend, Maria, dat je moeder mag zijn van de zaligmaker. En Elisabeth, ze vertrouwt zich helemaal toe aan de Heere. En omdat Elisabeth dat had geleerd door het geloof in haar leven, opent de Heilige Geest ook haar ogen voor het wonder van genade. Voor de rijkdom van Gods genade. Elisabeth is er verwonderd over. Dat proeven we in onze derde gedachte. Ze zegt er amen op. Ze zingt er Gods lof op. Ja, we proeven verwondering. En daar moeten we dan op letten, dat brengt haar tot ootmoed. Tot ootmoed. Want dat zegt ze in het 43e vers. En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Wie ben ik dat mij dit voorrecht te beurt valt? Dat zij nu oog in oog met de moeder van de zaligmaker mag staan. Dat alleen al is groot voor Elisabeth. Ze voelt zich er zo klein onder. Klein. Terwijl zij veel ouder is dan Maria en veel meer levenservaring heeft en waarschijnlijk ook al veel langer de Heere vreest. En ze getrouwd is met een priester. En Maria is maar een heel eenvoudige jonge vrouw tussen de 13 en 15 jaar waarschijnlijk. In ondertrouw met een eenvoudige man, Jozef, timmerman. Ja, en Elisabeth voelt zich zo klein. Omdat ze de dingen ervaart in het geloof. Want via Maria ziet zij Gods genadig ingrijpen. Via Maria ziet ze God aan het werk. En voor haar is dat een en al wonder. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Verwondering. Dat klinkt ook hierin door dat ze niet zegt, de moeder van de beloofde Messias. Maar dat ze zegt, de moeder mijns Heren. Let u erop. Mijns Heren. Dat wil zeggen, voor wie ik ootmoedig buig. Voor hem die het voor het zeggen mag hebben in mijn leven. In de moederschoot van Maria. Nou, dat is voor Elisabeth het grootste wonder. Mijn Heren. De moeder mijns Heren. Hoe kon Elisabeth dat zo zeggen? Want wat ze niet anders doet is toch eigenlijk de verlossing toe-eigenen. De toe-eigening van het heil. Toch eigenlijk? Wat Elisabeth hier doet. Je kan het evangelie niet zomaar naar je toe halen en zeggen van nou, dat geldt dus ook voor mij. Want ik ben ook een zondaar en ik moet ook verlost worden. Nou, Jezus is in deze wereld gekomen en hij schenkt verlossing dus ook aan mij. Nee. Maar hoe kan Elisabeth dan wel zeggen? Nou, dat heeft daarmee te maken dat die toe-eigening en dat ootmoedig leven, dat die hand in hand gaan. Elisabeth zegt natuurlijk niet dat omdat ze nu oog in oog staat met de moeder van de zaligmaker, dat het dus het heil ook automatisch voor haar is. Maar hoe past de Heilige Geest dat nou toe? En als u dan met die vraag zit, of als u nog nooit met die vraag hebt gezeten, dan moet u eens goed luisteren. De Heilige Geest past dat nou altijd toe door het woord. Want dat woord, dat gaat iets met je doen. Door dat woord komt er verandering in het leven. Door dat woord krijg je hoop en verwachting. Door dat woord kom je erachter wie je zelf bent. Een rechteloze. Iemand die alles verzondigd heeft. En door dat woord ga je ontdekken dat je de Heer Jezus nodig hebt. Door dat woord komt er plaats in je hart. Weet je schulden voor God? Wie kan mij verlossen? Hoe kan het goed komen tussen God en mij? En door dat woord ga je geloven in de vastheid van Gods belofte. Ga je geloven dat het niet alleen anderen, maar ook mij is toegezegd. Want je gaat uitzien naar de Heere en naar zijn verlossing. Dat hij je zalig maakt. En als je op de Heere gaat hopen, als je hem gaat verwachten, dan ga je het je ook toe-eigenen. Dan mag je het geloven en dat ook voor mij. Kan voor de grootste onder de zondaren. Wonder. Wonder van God. En dat geeft nou juist Elisabeth vrijmoedigheid om het toe te eigenen. Mijn Heere, juist omdat het zo wonderlijk is. En dat laat zien, ik kan er helemaal niks aan bijdragen. Het is Gods werk alleen. Het werk van zijn genade. Ze weet dat ze zichzelf alleen maar tegen heeft. En ze kan zichzelf alleen maar in de weg staan. Toch, hebt u dat ook gemerkt? Je staat jezelf alleen maar in de weg. Je hebt jezelf tegen. Maar door het geloof ga je zien dat je God mee hebt. Want God heeft het liefste wat hij had gegeven. En geleid door de Heilige Geest geeft Elisabeth zich helemaal over aan dat woord. Vertrouwt ze zich helemaal aan dat woord toe. Gemeente, dat is nou wat geloof doet. Het geloof heeft genoeg aan Gods toezegging. Wat God uit genade wil geven. Mijn Heere. En als je dat door genade mag zeggen. Ja, dan besef je bij lange na nog niet wat wel niet die rijkwijde is van de genade. Dat wist Elisabeth toen ook nog niet. Maar daar zorgt de Heer zelf wel voor. Denk maar aan Petrus. Die ook niet wist in zekere zin wat hij zei toen hij zei dat tegen de Heer Jezus, dat hij de Christus was. De Zoon van de levende God. En een paar tellen later is hij een sta in de weg van de Heer Jezus als die begint over zijn lijden en sterven. En dan nog even later verloochent Petrus de Heer Jezus. O, hij staat de zaligheid alleen maar in de weg. Petrus kon niet altijd dat geloof in de praktijk brengen. En wat is hij aangevochten en bestreden? Maar het werk wat de Heere begint, dat zal hij niet loslaten. Die een goed werk begonnen is, zal dat ook voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus, zegt Paulus. En Petrus zegt zelf in zijn brief dat het geloof beproefd wordt. Maar dat dat juist tot zegen is. Want in de weg van de beproeving zal Gods genade des te heerlijker schitteren. Kom je er meer en meer achter hoe groot wonder het is. Dat God naar zo'n onmogelijk mens als jezelf bent heeft omgezien. Ootmoed en toe-eigening. Ze gaan samen. Dat blijkt toch immers ook uit de naam Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus Christus is gekomen voor zondaren. En als je geleerd hebt te zijn wie je bent in de beleving, een rechteloze zondaar, dan ga je juist leren dat verlossing van zonde en schuld het wonder van God is. En juist dat geeft houvast, gemeente. Het is zijn werk. Het is zijn liefste werk. Het is zijn heerlijkste werk. Het werk waarin God zelf vreugde ervaart. Het werk dat de Heer Jezus uit oneindige liefde heeft gedaan. Die liefde. Die werd bij de Heer Jezus geen grammetje minder. Toen hij in de diepste ellende, toen hem de angsten van de hel overmanden vanwege onze zonden, toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij deed het allemaal uit liefde tot zijn vader en uit liefde tot verloren zondaren. O, door te zien op deze Heer Jezus Christus krijg je vrijmoedigheid om de zaligheid toe te eigenen. Dat is geloven in zijn naam. Je helemaal vertrouwen aan zijn werk. En ja, dan verandert ook heel wat in je leven. Reken maar. Dat geeft immers verandering in je verlangens. Dan krijg je een andere richting in je gedachten. Dan zing je niet meer mee met de deuntjes en de liedjes van deze wereld. En dan vergaap je niet meer aan de rijkdommen van deze wereld. Maar verlang je ernaar om met Elisabeth mee te zingen. Verlang je ernaar om de rijkdommen van Christus meer en meer te mogen zien. Te mogen toe-eigenen. En hoe meer je van hem mag zien en van zijn rijkdom, des te meer raak je verwonderd. Want alles dat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan is het wonder dat alles wat van hem is, ook van zijn volk is. Wat ben je dan gezegend als je het Elisabeth na kunt zeggen: mijn Heere. Dat betekent dus ook dat je nameloos arm bent als je deze dingen je niet kunnen bekoren. Denk je nou echt dat je beter af bent als je het leven kunt zetten naar je eigen hand? Denk je nou echt dat je gelukkiger af bent als je vertier zoekt in alcohol? Of wanneer je meer geld verdient? Of een groter huis hebt? Of een mooiere auto? En meer kleren hebt? Of wat dan ook maar. God vervult zijn belofte, maar God vervult ook zijn dreigingen. En wie niet voor hem buigt, die zal hem eens ontmoeten in zijn toren. Berg je dan maar. Wat zeg ik? Dat zal dan niet eens meer kunnen. Maria, ze zingt er ook van, in haar lofzang. De hoogmoedigen worden verstrooid. God zal ze uiteendrijven. En dan blijft er niets meer over. Dan kom je voor eeuwig om. O, buig je toch voor hem neer. Geef je verzet toch op. En bekeer je van de zonde tot hem. Onder zijn genadige leiding en heerschappij zul je niet teleurgesteld uitkomen. Maar zul je met Elisabeth en met Maria meezingen. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere, mijn zaligmaker noemen. Amen. Laten wij de Heere bidden en danken. Getrouwe Heere, wil door uw genade geven dat we allemaal, van jong tot ouder, op die toonhoogte zullen zingen. De toonhoogte waarop Elisabeth mocht zingen. Heere, dat kan voor ons gevoel en ons besef wel eens te hoog zijn. Maar wil het ons toch leren dat om op die toonhoogte te kunnen zingen, we niet op hoeven te klimmen tot in de hemel. Maar wonder van genade, dat u juist daarvoor bent neergedaald. Om ons op te zoeken, juist in onze armoede, in onze ellende. Om dat te erkennen, Heere, moeten we wel heel veel kwijtraken. Onze eigen gerechtigheid, onze hoogmoed, onze trots. Breek het af, Heere, opdat we ons zullen verwonderen en verblijden over u en over het werk van uw verlossing. En daarom ook blijdschap mogen kennen, juist wanneer we op die laagste plaats terechtkomen. Omdat u groot bent in goede tierenheid en waarheid. Wilt u de naprediker zijn van het gesproken woord? Breng ons ook deze middag nog weer samen, voor zover we dat ook kunnen. Mag het zijn met verlangen, met liefde, met vreugde. Verzoen onze schuld. En hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we tenslotte van Psalm 111, het tweede vers. Des Heeren werken zijn zeer groot. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.